Welkom bij een nieuwe Kast van Mormon. Vandaag neem ik op met mijn lieve echtgenote Isabel Verbeke. Dag Isabel.
Dag mijn allerliefste echtgenoot.
Wel speciaal om dit nu samen te kunnen doen, hè?
Ja, ik kijk er enorm naar uit.
Ja, jij bent net zoals ik, voor onze luisteraars toch dat even mee te geven, gedoopt inmiddels 12 jaar geleden.
Ja, ja, dat klopt.
Dus we hebben heel die reis samen gedaan, hè?
Ja, absoluut.
Goed. Nu, waar ik het vandaag met jou eens wou over hebben, nu ik eindelijk nog eens een dame in de podcast heb, vind ik fantastisch, wil ik eens een heel moeilijk onderwerp aanreiken en dat is feminisme in de kerk.
Oei.
Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Vind jij dat onze kerk patriarchaal ingesteld is en dat mannen voorrang krijgen op vrouwen?
Kijk, ik ben niet echt feministisch ingesteld als je het hebt over echt vechten voor vrouwenrechten. In die zin, ik bedoel, ik vind het heel belangrijk dat vrouwen dezelfde rechten krijgen en dezelfde dingen mogen doen als mannen. Maar er zijn nog altijd zaken, instanties waar mannen nu eenmaal aan de leiding staan. En ik heb daar totaal geen problemen mee. Zoals in onze kerk, zoals in de katholieke kerk. Het is nu zo eenmaal, het is een traditie en van mij mag dat gerust blijven bestaan.
Maar dan ga je in de eerste plaats ook wel akkoord met wat ik al vaker in onze podcast heb gezegd, is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, maar dat dat wel iets anders betekent dan gelijk zijn.
Ja, absoluut. Ik vind dat ook dat dat twee totaal verschillende zaken zijn.
En vind je het dan perfect ook correct om te zeggen dat, zoals het ook bijvoorbeeld staat in de proclamatie aan het gezin, dat er wordt gezegd dat man en vrouw gelijkwaardige partners zijn, maar dat ze iedere andere rollen hebben binnen het gezin?
Ja, absoluut. Mannen en vrouwen zijn geschapen zoals ze zijn. En het is nu eenmaal zo dat mannen beter zijn in het ene en vrouwen beter zijn in het andere. Dat zie je ook in de buitenwereld. Er zijn bepaalde jobs, beroepen, zal ik maar zeggen, waar er meer mannen zijn of waar er meer vrouwen zijn. Is dat verkeerd? Nee, totaal niet. Het is nu eenmaal zo. Een vrouw zal altijd een zwakkere bouwvakker zijn, bij wijze van spreken, dan een man. En ik vind dat totaal niet verkeerd.
En denk je dat je met jouw standpunt, dat ik natuurlijk ken, en dat ik enorm respecteer, maar denk je dat je met je standpunt, dat je daar alleen mee staat in de kerk, of dat dat grotendeels gedragen wordt door de andere zusters in de kerk?
Ik denk dat mijn standpunt toch wel overeenkomt met de meerderheid van de zusters. Of dat met de meerderheid in de buitenwereld overeenkomt, dat denk ik niet. Integendeel, ik ben mij daar bewust van dat ik hoogstwaarschijnlijk hierop kritiek zal krijgen. Maar ja, het is nu eenmaal mijn standpunt en iedereen mag zeggen waar hij voor staat.
Dus jij, hoe sta jij dan tegenover bijvoorbeeld bewegingen in onze kerk? En ik denk dat die over het algemeen, naar mijn ervaring, dat die veel meer voorkomen in de States dan bij ons in West-Europa. En maar in de States, waar toch nog altijd de bakermat ligt van onze kerk, daar zie je toch en hoor je alsmaar meer en meer geluiden van groeperingen, feministische groeperingen, zoals ze zichzelf ook noemen, die bepaalde eisen stellen of die bepaalde verwachtingen stellen. En een van die meest gehoorde verwachtingen is dan dat er meer taken voor vrouwen komen. De ultieme dat ze dan voor ogen hebben is dat men ook kan aangesteld worden en het priesterschap kan krijgen. Vind jij van dat een noodzaak is? Of begrijp je dat? Laat ik het misschien zo zeggen. Dat er vrouwen zijn die streven naar die gelijkheid?
Ik weet dat bestaat en ik weet dat er uiteraard vrouwen zijn die dat willen, maar ik zelf snap eigenlijk niet wat het probleem is.
Jij voelt je niet achteruitgesteld omdat je het priesterschap
niet
draagt?
Absoluut niet. In tegendeel bedoel ik. Het is zo, wij genieten ook van het priesterschap, onrechtstreeks. Laat het mij zo zeggen, het priesterschap is een heel grote verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat vrouwen die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, integendeel. Maar persoonlijk vind ik, ja, moet ik het zeggen. Ik ben blij dat jij als mijn echtgenoot die verantwoordelijkheid draagt. En dat ik daar een beetje op de achtergrond mee kan van genieten, zal ik het zomaar zeggen. Maar ik begrijp uiteraard dat er mensen zijn die daar naar streven, maar ik vrees een beetje dat dat kadert in het hele woke gebeuren dat momenteel in de wereld gaande is.
Denk je dat dat echt ook onze kerk binnenslaapt?
Absoluut. Zonder twijfel.
Want los van het priesterschap, als we dat nu nog bekijken, en ja, in principe hoort dat de doctrine, en daarvan is al duidelijk gezegd dat het nu eenmaal tot de ordening in onze kerk hoort, dat het priesterschap hier op aarde alleszins aan mannen voorbehouden is, want er wordt ook heel duidelijk gezegd, we krijgen dat toch op verschillende plaatsen in onze leer, krijgen we dat mee, dat het priesterschap voor vrouwen in een volgend deel van ons eeuwig leven, dat dat er wel zal zijn, voor alle duidelijkheid. Maar nu los van dat streven naar priesterschap op aarde, begrijp je dat er dan vrouwen, jonge meisjes, zijn die zeggen van oké, maar los van het priesterschap zijn er toch wel andere dingen waar dat we toch meer verantwoordelijkheid zouden kunnen indragen in onze kerk?
Och ja. Ja, daar ben ik me ook wel van bewust van. Inderdaad, er zijn misschien wel taken die ook door vrouwen kunnen uitgevoerd worden en waar ik van overtuigd ben dat met een beetje goede wil dat die wel kunnen en mogen door vrouwen uitgevoerd worden. Maar dan gaat dat inderdaad over misschien kleine logistieke zaken en daar heb ik totaal geen probleem mee. Maar het is zoals je zegt, het gaat dan niet strikt over de doctrine. De doctrine vind ik persoonlijk, daar kan je niet aan veranderen of daar mag je niet aan raken.
Oké, maar dan ga ik even net een stapje verder gaan qua doctrine. Het ronddelen van het avondmaal. In de leer en verbonden staat heel duidelijk dat het de bediening van het avondmaal, dat voorbehouden is aan mannen die het ambt van priesterschap dragen in het Aaronisch priesterschap. Dus dat is heel duidelijk. Maar er staat eigenlijk niks over het ronddienen. Want dat wordt nu ook altijd door jonge mannen gedaan, maar aangezien in de leer en verbonden ook alleen maar verwezen wordt naar mannen met het ambt van priesterschap, terwijl het wordt rondgedragen door jongens die daar nog te jong voor zijn en dus dat ambt nog niet hebben, zie je van dat op het ronddienen die openbaring in leer en verbonden eigenlijk niet van toepassing is. Dus vind je dan dat het zou moeten kunnen dat jonge meisjes bijvoorbeeld ook gevraagd worden om te helpen bij het ronddienen?
Als dat daar effectief niet specifiek in staat, dat wist ik trouwens niet, dan vind ik dat dat wel zou mogen kunnen. Maar laat ons daar een beetje afwachten wat onze profeet daar misschien ooit als openbaring over heeft. Want zoals ik onze profeet ken, hij is heel vooruitstrevend. Dus ik heb zoiets van, als hij vindt dat het goed is, dan denk ik niet dat daar veel problemen zullen rondgemaakt worden.
Vind je dan dat het goed zou zijn dat er een uitspraak komt vanuit Salt Lake City om daar uitsluitsel over te geven? Want nu leeft dit, en wederom, ik heb de indruk, minder bij ons dan wat dat ik in en de interne kringen van onze kerk, en zeker dan wat dat ik vanuit de States opvang en de media die ik daar volg. Oké, het leeft duidelijk minder bij ons, daar moet ik niet eens aan twijfelen. Maar vind je dan, het zou toch best zijn om hier eens duidelijkheid in te brengen voor de ganse kerk en daar een standpunt over in te nemen en dat onze profeet dat best zou doen samen met koren van de 12 apostelen?
Ja, absoluut. Absoluut. Er zijn nog een aantal zaken waar ik persoonlijk van vind dat er misschien nieuwe richtlijnen is misschien verkeerd gezegd, maar openbaring mag voorkomen. En inderdaad, het ronddienen van het avondmaal, als onze profeet zich daarvoor geroepen voelt, om dat ook door jonge meisjes te laten doen, dan ben ik daar zeker van dat hij dat met ons zal delen. En ik denk ook dat ja, we worden tenslotte aangeleerd dat onze levende profeet eigenlijk onze instructies geeft, mag geven, kan geven. Dus ik denk dat inderdaad dat de mensen daar geen problemen zullen mee hebben.
Nu, persoonlijk vind ik zelf dat zeker de laatste jaren onder onze huidige profeet Russell M. Nelson, dat je toch al heel wat grote stappen ziet waaruit hij laat blijken hoe groot de waardering voor vrouwen wel is. We zien toch wel steeds meer en meer vrouwen spreken tijdens de algemene conferentie, ook tijdens ringconferenties en dergelijke. Je ziet meer van het leiderschap van vrouwen. Buitenstaanders zullen dan zeggen, ja, maar het is toch ook weer stereotyp van voor de zusterhulpvereniging, de jeugd, de jonge vrouwen, ja, dat laat men aan de vrouwen over. Terwijl het algemene beleid van een wijk en van een ring blijft in handen van een man. Goed, daar kunnen we blijven over discussiëren. Ik denk ook wel dat het normaal is dat het priesterschap daar de leiding in neemt. En het is nu eenmaal doctrine dat dat aan mannen voorbehouden is. Dus ik stel me daar persoonlijk weinig vragen bij. Maar ja, ik vind het fijn om alsmaar meer en meer te tonen, ook aan de buitenwereld. Niet zozeer al intern, maar ik vind het ook belangrijk om aan de buitenwereld te tonen dat wij een levende kerk zijn. Dat wij een levende profeet hebben en dat we niet vastgeroest zitten in oude praktijken. Dat er over heel veel dingen wordt nagedacht. En dat het geen dode letter is wanneer we zeggen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, maar wel verschillend. En ja, dan ook weer zoiets, een beweging die je in de States momenteel aantreft onder leden. Ik heb er nog weinig van gehoord hier in Europa, maar er is een beweging bezig die er naar streeft om dan toch net ook dat zichtbare weer iets nog zichtbaarder te maken. En die vinden dat bij conferenties, bij de avondmaalsdiensten in de wijken, wanneer de leidende mannen vooraan zitten, of dat nu de bisschop is, of dat is de ringpresident of dergelijke, van, ja, er zitten een aantal mensen altijd vooraan aan de kansel. En zeker voor de luisteraars die de gebruiken bij ons niet kennen, en dat is inderdaad een overwegend mannelijk publiek. En dan heb je een beweging die zegt van, ja, maar waarom kunnen daar de leidende vrouwen ook niet gaan zitten? Waarom zo niet standaard gezien bijvoorbeeld de ZAV-presidenten ook altijd vooraan gaan zitten? Denk je van, dat is cosmetica? Of denk je van, nee, dat zou inderdaad voor veel vrouwen toch een teken zijn van dat ze geapprecieerd worden?
Och, ik denk eerlijk gezegd dat daar ook praktische redenen voor zijn waarom vrouwen initieel niet vooraan gingen gaan zitten of gaan zitten. Kijk maar naar de kinderen. Onze kerk is een kerk met heel veel kinderen, heel veel kleine kinderen. En ik denk dat het heel praktisch is als ja, de mama's, ook al hebben zij de roeping van ZAV-presidenten bijvoorbeeld, dat zijn ook jonge mama's. Dus ik denk dat het praktisch is dat zij gewoon in het publiek, zal ik het zo maar zeggen, blijven zitten met de kinderen. Maar je kan ook niet zeggen dat er nooit vrouwen vooraan zitten. Dat is totaal niet waar. Vrouwelijke sprekers die zitten al vooraan. Dus ik denk dat daar, voor mij persoonlijk, is dat terug een storm in een glas water. Moet dat niet? Het is zoals je zegt daarnet ook, de kerk doet al enorme inspanningen naar vrouwen toe. Ik heb naar aanleiding van Internationale Vrouwendag heb ik van een vriendin een filmpje doorgestuurd gekregen van onze profeet, president Nelson, die uitsluitend over vrouwen ging, hoe goed dat ze zijn, hoe belangrijk dat ze zijn in de kerk. En dat is het voor mij het belangrijkste. Als ze daar nu van voor op de kansel zitten of ze zitten tussen de gewone mensen in de kerk, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. En terug, ik vind het een beetje, ja, problemen zoeken waar er eigenlijk geen zijn. Ik bedoel, is dat nu echt zo belangrijk waar men zit? Wat vind jij?
Wel, ik moet zeggen, met erover te lezen en te merken dat wederom in de States daar toch meer en meer aandacht wordt voor gevraagd. Ten eerste, ik ben het met jou eens van, ik denk dat dit beter niet zou blijven aanslepen en in het ongewisse zou laten. Ik zou veel liever zien dat er duidelijkheid komt en dat men het niet overlaat aan discussies die nu hier en daar opsteken met bisschoppen die het toelaten en dan ringpresidenten. De ene laat het wel toe, de andere laat het niet toe. Ook daar, ik geloof meer in de uniformiteit en de duidelijkheid daarin. Dus dat zou ik ook wel graag hebben. Nu, misschien is het een beetje raar dat ik dan als man dit zou zeggen van... Maar toen ik er zat over na te denken, had ik zoiets van... Ja, waarom niet eigenlijk? Per slot van rekening, ik denk ook wel dat we niet ongevoelig moeten zijn voor het feit dat het voor bepaalde vrouwelijke leden, voor zusters van onze kerk, dat het belangrijk is. En als daarmee, ik ga niet zeggen een gemoed gesust wordt, want dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel het eerder positief, dat ze daarmee gesterkt kunnen worden in de waarde die ze voor ons hebben, voor alle leden van de kerk. By all means, hè, in die zin, ik zou het jammer vinden, moest het besluit dan zijn van nee, het mag niet. Dat het moet, is misschien dan nog weer iets anders, maar eigenlijk, ik gun ze het wel. En dan het argument dat je gaf van, ja, de kinderen, ja, ik denk dat we tegenwoordig ook wel modern genoeg zijn, dat in ieder huishouden tegenwoordig de gelijkheid tussen, of de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw er ook voor is, dat ieder wel bijdraagt aan de opvoeding van de kinderen en dat het voor mannen ook wel eens moet kunnen van op zondag, wanneer dat hun vrouw een leidende roeping heeft om eens wat meer naar de kinderen om te kijken. Dus dat zou geen reden mogen zijn om het niet te doen. Ja, en ik denk dan ook van... Ja, natuurlijk, er komt het stuk bij kijken omdat ik nu eenmaal ook verantwoordelijk ben voor communicatie en public affairs. Ik zit mij ook altijd af te vragen van hoe komen wij over naar de buitenwereld? En... Hoewel ik dus de eerste ben om altijd te benadrukken van kijk, er is een verschil tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. We zijn niet gelijk. Hoera, we zijn niet gelijk, man en vrouw. Er zijn verschillen en we zijn complementair. Dat is een kern van het heilsplan dat we zo geschapen zijn en elkaar aanvullen. Daarom dat gezinnen zo belangrijk zijn en dat we eeuwig aan elkaar worden verzegeld. Dus ja, maar toch ook naar buiten toe... heb ik altijd zoiets van, we hebben zulke prachtige dingen te vertellen. En ook deze boodschap is zo belangrijk. En dan ben ik wel bezorgd dat door een eerste verkeerde indruk, of door aanvallen, dat men ons zou aanvallen en zeggen van, zie je wel, de patriarchale kerk, mannen hebben het daar allemaal voor te zeggen, ga maar eens gewoon op zondag binnen, je ziet geen vrouwen vooraan zitten en dergelijke. Ja, dan heb ik ook zoiets met dat in het achterhoofd.
Ja, maar... Ja. Sorry dat ik u onderbreek, maar in welke...
Jij mag dat.
Ik ben dat gewoon ondertussen. Nee. Maar in welke kerk is dat wel zo? Zijn er vrouwelijke katholieke priesters? Zijn er... Ik bedoel, ja, oké, het zou zeer vooruitstrevend zijn van onze kerk, maar het is niet abnormaal. We zijn niet... Een buitenbeentje, als je het zo kan zeggen.
Als ondernemer heb ik afgeleerd om te praten over de concurrentie. dat moeten ze zelf maar doen. Ik ben niet geroepen als woordvoerder van een andere kerk. En ik respecteer iedere kerk en iedere geloofsrichting voldoende en genoeg om hun eigen keuzes te laten maken. Maar op dat punt, oké, ja, je gaat kerken kunnen noemen waar het niet het geval is. Je gaat kerken kunnen noemen waar zelfs priesters en bisschoppen van het vrouwelijk geslacht zijn. Noem maar de Anglicaanse kerk, om dan toch maar eens één andere te noemen. Dus, oké, daar ga je er van iedere soort vinden. Zelfs onze zusters en broeders die heel dicht bij ons staan, de Community of Christ, daar zal, als ik me niet vergis, zeer binnenkort de profeet zal een vrouw zijn. Dus, ja, goed. Dus op dat punt, qua vergelijken, nee. En daar bedoel ik dan ook mee. We moeten van buitenaf, omwille van het feit dat het in andere kerken gebeurt, ook niet gaan zomaar verwachten dat het bij ons gebeurt. Dat gaat in twee richtingen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben bezorgd om, omwille van het beeld dat we naar buiten ophangen, dat het beeld zou verhinderen dat men ons beter zou leren kennen en zou ontdekken van dat het eigenlijk wel een heel mooie boodschap is dat we uitdragen. En ik heb wel het gevoel dat ook daarbuiten, want je noemde al woke, en ik ga er geen politieke discussie van maken, maar ik heb wel alsmaar meer en meer het gevoel dat er meer en meer mensen beginnen op te staan en te zeggen van, ja maar, wacht eens even. Dus daarmee hoop ik dat men ook meer begrip zal hebben voor het feit van dat wij er een zeer genuanceerd, maar duidelijk patroon in hebben, hoe we staan tegenover wat de rollen voor vrouwen en de rollen voor mannen zijn. Maar ja, je blijft ook altijd andere dingen zien, hè? Om naar iets helemaal anders te springen. Iets wat dat direct mijn aandacht trok. Deze week heeft het een beetje persaandacht gehad, dan hier in Vlaanderen. Nu ga ik misschien wel iets zeggen over de conculega's, maar in de katholieke kerk is er een vrouw, en daar zitten ze natuurlijk, dat weten we ook allemaal, met een enorm priestertekort. Dus er zijn heel wat parochies waar vieringen niet meer door een gewijde priester wordt voorafgegaan. En dus daar springen vrouwen alsmaar meer en meer in. En nu is er ergens een vrouw die zegt van, ja kijk, ik ga die vieringen hiervoor, mag ik dan toch niet aan de opleiding tot diaken beginnen? En ja, de leiders daar hebben gezegd van, nee, waarom zou je dat doen? Want je kan niet gewijd worden. En zij heeft nu zoiets van, ja, maar toch, ik wil die opleiding volgen. Is dat nu een opstapje naar meer? Maar ze is deze week wel naar de rechtbank getrokken. En ze gaat nu een rechtszaak voeren tegen de katholieke kerk met de eis om niet uitgesloten te worden op basis van geslacht. En wanneer ik met juristen spreek, de meesten zijn het erover eens dat men daar toch heel hard gaat in de haren krabben. Want dat religies nu eenmaal vaak toch wel een ander standpunt mogen innemen, omdat ze een gesloten clubje zijn en iedere club mag zijn eigen regels hebben. Maar langs de andere kant, ja, het zal ook maar afhangen van de rechter, want het is nu eenmaal een basisgegeven dat je in België niet mag discrimineren op basis van geslacht. Dus wel heel boeiend in die mate van, zodra ik wist dat die rechtszaak, dat de kerk, de katholieke kerk, gedagvaard was, heb ik een interne berichtje gestuurd naar onze headquarters om te zeggen van, houd dat eens mee hier in de gaten, want dat zou wel eens plots heel, heel snel en heel raar kunnen gaan van. Dus ja, wie weet staan we binnenkort ook voor een rechtbank.
Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad ook dit artikel gezien. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben super benieuwd wat daar de beslissing van de rechter zal zijn. Maar inderdaad, met de huidige wetgeving in verband met discriminatie, zal het geen makkelijke taak zijn om te kiezen tussen oude tradities, doctrine en de huidige wetgeving. Ik ga daar geen geld op inzetten, want ik weet niet welke kant dit op gaat. En zoals je zegt, het kan toch wel een belangrijk precedent zijn om naar andere kerken toe, om dit misschien ook open te trekken.
Ik denk nu persoonlijk ook wel, om even terug te keren naar iets wat we daarnet aangeraakt hebben, hè, want we zijn dan zo onmiddellijk naar het priesterschap gaan kijken en dan had ik die vraag om van, het avondmaal ronddienen, wat vind je daarvan? Maar ik denk dat er toch wel andere mogelijkheden zijn om te laten voelen van dat we zeer inclusief zijn. En dat zijn we ook. Ik vind dat wij eigenlijk een heel inclusieve geloofsgemeenschap zijn. En heel divers ook. Maar dan ook de inclusiviteit naar mannen en vrouwen. Ja, waarom? En sommige dingen, denk ik, zijn ook gewoonweg, en ik noemde altijd van dat we moeten leren een onderscheid maken tussen folklore en doctrine. Doctrine is onveranderlijk, folklore, en daar bedoel ik dan al een beetje, misschien een beetje lachwekkend, maar daar bedoel ik al onze gebruiken mee. Het is geen doctrine dat we een wit hemd dragen op zondag, maar het is wel een mooi gebruik. Dat hoort bij de folklore, bij de tradities die we hebben in onze kerk. Nu net hetzelfde. Er zijn bepaalde dingen er in de tijd ingeslopen, denk ik, van waarom zijn deurwachters altijd mannen? dat is nu echt, dat is geen leidende taak. Daar is niks dat daar van zegt, van daar is het priesterschap voor nodig. Van, dus ja, van, ja ik denk van, ja, van ik zou zoiets hebben van, ja goed, van, schakel daar ook vrouwen mee in, waarom niet?
Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik heb mij diezelfde bedenking gemaakt. En dan kreeg ik ineens in mijn achterhoofd... Allez, dacht ik aan onze deurwacht. Hè, broeder Marnix. Super, super toffe kerel. En als ik hem zo bezig zie, dan let hij ook enorm op. Of hij kijkt enorm naar de jongens... Of ja, de mannen die het avondmaal ronddienen en hij heeft zo een beetje een leidende taak. En daar stelde ik dan bij mezelf de vraag van, ah oké, hoort dat er ook bij? Dus ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, dat hij zo de priesterschapdragers die het avondmaal ronddragen, dat hij zo ja, ze in de juiste... Ja, niet zeggen richting duwt, maar zegt...
Hij let inderdaad dat niemand vergeten wordt. Hè. Hij doet dat schitterend. Ah, en als ja, ik ook andere wijken bezoek... Van, maar dan zie je dat dat ook verschillend is van sommige deurwachten doen dat. En zelfs dan nog, van als je dat als deel van hun taak beschouwt, van... Ja, wederom, waarom zou een zuster dat niet even goed kunnen en aanwijzen... Oei, je bent daar een rij vergeten of... Ja, dat lijkt me nu toch niet echt een leidende taak om te zeggen van... Daar heb je het priesterschap voor nodig.
Ja, dat weet ik persoonlijk dus niet. Dus ik wist niet, of ik weet niet, of daar effectief iets van in de schriften staat. Of die bepaalde taak door priesterschapsdragers moet gebeuren. Ik weet dat niet. Dus indien dat daar niet in staat, indien dat geen doctrine is, is dat inderdaad. Waarom zou dat dan niet door een vrouw mogen? Klopt.
Wat vind jij dat we nog zouden kunnen verbeteren eigenlijk om toch... duidelijk het signaal te geven, zowel naar de zusters bij ons in de kerk, maar dan ook naar de buitenwereld, waar ik dus altijd bezorgd op ben, om het signaal te geven van, hier ben je echt even belangrijk van. En focus je niet op bepaalde details, maar focus je op het centrale gegeven, wat al door apostelen en profeten meermaals herhaald is, van man en vrouw zijn gelijkwaardig en horen samen van... Hoe kunnen we dat nog beter uitdragen?
Maar eerlijk gezegd, ik vind dat we dat totaal niet slecht doen. Zoals je daarnet ook al aanhaalde, er wordt inderdaad op gelet dat vrouwen ook toespraken mogen geven, ook op algemene conferenties, ringconferenties. Ja, er zijn ook een aantal organisaties die geleid worden door vrouwen. Het jeugdwerk, bijvoorbeeld de jonge vrouwen, de ZAV, als je dat allemaal bekijkt, zijn er bijna een meerderheid vrouwen op wijkniveau, zal ik het maar zeggen. Dus ik vind dat wij daar al zeer, zeer goed ons best doen. Ik denk als we nog enkele taken willen bijcreëren voor vrouwen, dat maar een heel klein deeltje zal zijn. En ik kan nu op dit moment buiten deurwacht inderdaad niet iets zeggen. Dat kan nog. Ik weet alleen dat wij een enorme moeite doen. En ik heb totaal niet de indruk, ik als vrouw, dat wij achteruit gestoken worden of dat wij niet geapprecieerd worden. Ik vind het supergoed wat wij nu doen. Dus ik zeg het, het zullen effectief details zijn die nog kunnen gewijzigd worden, naar mijn idee.
Ander onderwerp vanaf nu. Ik ben al heel blij dat we hier zo uitvoerig hebben kunnen over praten, maar iets wat deze week toch ook niet uit de actualiteit weg te branden is, toch weer niet in Vlaanderen, is heel het euthanasie-debat. Dat is nooit helemaal verdwenen en dat flakkert nu en dan weer wat heviger op. We hebben enerzijds de laatste tijd de vraag dat de wetgeving moet aangepast worden, zodat dementerende ouderen kunnen op voorhand aangeven van kijk, wanneer ik op dat punt kom in mijn dementie, dan hoeft het voor mij niet meer. Dat is enerzijds een discussiepunt. Anderzijds, ook deze week werd gewoon de vraag gesteld, moeten ouderen die het woord levensmoe gebruiken, moeten die ook niet gewoon weg het zelfbeschikkingsrecht krijgen? Nu, ja, als ik daarbij stilsta, ik had dan zoiets van, waarom is dit nu eigenlijk altijd zo'n enorme discussie over punten en commas en dit en dat? Want basically, en dan vind ik het eigenlijk spijtig dat dan die basisvraag voorbij wordt gegaan, is de vraag toch van, wie mag beslissen over je leven? Ja, als we beseffen en we zeggen van, kijk, we leven in, en toch hier in West-Europa, in een zeer liberale omgeving, waarin waarin de ik-persoon heel veel kan beslissen, en we gaan daar heel ver in, geslacht, wie we zijn, onze identiteit, allemaal maakbaar, ja, dan kan ik begrijpen dat de vraag wordt gesteld van, ja, en het levenseinde, waarom kan je daar niet vrij over beslissen? En ik vind dat eigenlijk voor mij persoonlijk een redelijke zwart-wit vraag. In de zin van, ofwel zeg je dan als wetgever, als maatschappij, ja, goed, je leven, dat is jouw ding, en dan beslis je maar. En dan vind ik dat al die randvoorwaarden die er nu zijn overboord moeten, en dat gewoon het basisprincipe is van, je beslist zelf over dat levenseinde, en dan kan iedereen voor zichzelf doen, en niemand moet iemand anders iets opdringen, want dat zou altijd uit de boze zijn. Ofwel het andere standpunt, wat ik zelf dan ook gebruik, is van, ja, maar je leven boort niet jezelf toe. Ik kan natuurlijk niet gaan ontkennen dat als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, dat ik in de eerste plaats besef, het leven is een geschenk van God, en daar ga je niet lichtzinnig mee om. Dan nog zou je als tegenargument kunnen zeggen van, ja, maar het is een geschenk. Eén keer dat je het gekregen hebt, beslis je nog wat je ermee doet. Ja, maar ik vind het dan toch wel veel te belangrijk, en wetende dat wat dat je eigenlijk ook doet, je leven niet beëindigbaar is, omdat we een eeuwig leven hebben. Het enige wat dat je kan veranderen is je tijd hier op aarde, en die is cruciaal in het heilsplan. Dus daar voortijdig een einde aan maken en bepaalde binnenwegen nemen, ja, dan pruts je aan een goddelijk plan. En goed, dan heb ik al zoiets van, dat is een beetje ondankbaar voor de liefde voor God. En met dat ik met een paar mensen hierover gesproken heb, van, en met alle respect voor die mensen die ook zeggen van, ja, maar ik wil geen 10 jaar zo'n plantje leven. En ik snap ze, voor alle duidelijkheid, jij weet ook wat dat ik meegemaakt heb met mijn hersenbloeding, dat ik geconfronteerd werd aan mijn zij van dat ik nooit meer ging kunnen stappen, en dat ik ja, eigenlijk, ja, een heel ander leven ging hebben. Ik geef eerlijk toe, er zijn toen ook momenten geweest dat ik zei van, het hoeft voor mij niet meer. Dat ik echt dacht van, kom, leg die spuit hier maar klaar. Dus ik heb, denk ik, wel een heel groot begrip voor de mensen die dat euthanasie overwegen, en zelfs diegenen die het plegen. Ik kan begrijpen, ik vind het niet abnormaal dat die vraag naar boven komt, en ik wil ze dus ook niet zomaar onder de mat vegen als zijnde van, ja, maar dat is tegen een goddelijk gebod, dus dat mag niet. Dat die vraag komt en bestaat, is met recht en reden, en er mag met recht en reden dan over nagedacht worden en daar antwoorden op gegeven worden. En ik vind dus, enerzijds is een antwoord van, ja, oké, goed. Maar toen ik er dan deze week met een aantal mensen over sprak, ben ik er ook beginnen over te bidden, en zocht ik meer inzicht. En in één keer zag ik het verband met de vraag aan Christus, Heer, wat is het grootste gebod? En zijn dubbel antwoord dat hij gaf, en samen te vatten in van, ja, heb God lief en heb uw naaste lief zoals uzelf. En dan dacht ik van, ja, maar daar zit dus het antwoord eigenlijk. Ja, één, het leven is een geschenk van God, dat hij uit pure liefde voor ons hier heeft gegeven. Hij heeft die aarde hier gekeerd en ons die mogelijkheid gegeven uit pure liefde. Dus dat zou wel heel ondankbaar zijn om daar nee tegen te zeggen. En dan de tweede, springt naar het laatste stuk, als u zelf, ja, uzelf graag zien, wil ook zeggen dat je aanvaardt dat er minder goede momenten zijn. En daarvoor is er ook ons geloof die ons daarin sterkt. Maar wat dat ik helemaal voor mezelf een openbaring vond, en misschien zeg ik nu iets wat heel veel mensen gaan zeggen van, ja, maar ja, dat wisten wij al lang. Maar voor mezelf was het een grote openbaring om het te verbinden aan het gebod, heb u naaste lief. Want uiteindelijk, we zijn allemaal aan elkaar verbonden. En dat weten wij als heiligen de laatste dagen, maar al te goed. We worden aan elkaar verzegeld. We zijn allemaal broeders en zusters. En onze levens zijn voor eeuwigheid met elkaar verbonden. En dan besefte ik ook van, ja, maar goed, van... En dan ook zelf, als ik dan terugdacht aan vorig jaar, nog maar een paar maanden geleden, het overlijden van mijn grootmoeder. En zij had er toch ook voor gekozen om gewoonweg de weg te wandelen die er moest gewandeld worden. En had ik zoiets van, ja goed van, maar als je dan uit het leven stapt op eender welke manier, ja, je snijdt toch ook iets af naar anderen toe. Je bent altijd verbonden met anderen. Welke kwetsuren laat je daarna? Dus ook daar dacht ik van, voilà. Nog een reden eigenlijk van, ja, die liefde maakt dat we met elkaar verbonden zijn. En dan moet je toch wel heel goed nadenken voordat je die lijn doorknipt.
Ja, inderdaad. Dit is een, ja, voor mij een ik ga niet zeggen moeilijk puntje. Het is, voor mij is er een tijd, zal ik maar zeggen, voor mijn doop bij de kerk komen en daarna. Jij weet natuurlijk wel dat ik ben verpleegkundige. Ik heb gewerkt met oudere mensen die op het einde van hun leven waren. En ik moet eerlijk toegeven, als je daar dag in dag uit mee geconfronteerd wordt met mensen die echt heel zwaar afzien, ik heb ook momenten gehad waarvan ik dacht van dit heeft geen zin meer. En dan heb je ook nog de families van of de familie van die patiënten, zal ik ze maar noemen, die ook zo machteloos is, het beu is om hun dierbaren te zien afzien. Dus die komen dan ook naar de verpleging, naar de dokters toe, van is dit nodig? Waarom moeten wij zo lijden, zowel de familie als de mensen die dus op het einde van hun leven zijn? Dus zoals in zoveel dingen is het hier ook van, het is makkelijker gezegd als je er niet mee te maken hebt dan als je daar dag in, dag uit mee bezig bent. Dus voor alle duidelijkheid, ik begrijp de vraag van die mensen. Ik begrijp maar al te goed hoe het is om mensen te zien afzien en waar je toch van weet van dit leidt tot niks meer. Maar dan inderdaad, dan komt het punt waar ik lid geworden ben van de kerk. En ik moet eerlijk toegeven, dat is... ik heb daar echt moeten antwoorden zoeken echt heel zwaar over gaan nadenken. En het is net zoals je zelf zegt, we zijn hier op aarde voor een proeftijd. En het is aan de Hemelse Vader om inderdaad te beslissen of onze proeftijd gedaan is, of we genoeg geleerd hebben en klaar zijn om tot bij hem terug te keren. Dus zoals je ook zei, inderdaad, wij hebben niet het recht om te bepalen, dit is onze proeftijd, ja, we kunnen het. Hemelse Vader, wat je van ons ook verlangt, wij beslissen nu zelf dat wij geleerd hebben wat we nodig hebben, dus wij zijn klaar om terug te keren. Inderdaad, dit kan niet. Hemelse Vader is daartoe de enige persoon die ons daarin kan leiden en zeggen van oké, nu ben jij klaar om tot mij terug te keren. Maar zoals ik zeg, ik vind dit een zeer persoonlijk stukje. Ik ben ook niet voor euthanasie, maar het vraagt heel veel sterkte van de persoon zelf die ermee te maken heeft om bij zijn standpunt te blijven. Om nu een ander voorbeeld te geven, de mensen die bij ons binnenkwamen, dat waren allemaal mensen die zwaar dementerend zijn. En ja, oké, dat gaat van goed gezond binnenkomen, bij wijze van spreken, tot leven als een plant. En meestal werd er dan ook gevraagd aan de families, wat als het moment komt waar uw dierbare niet zelf meer kan eten? Moeten wij een maagzonde plaatsen? En niemand, of ik bedoel, iedereen zei, nee, dat willen wij niet. Wij willen geen maagzonde. Maar als het puntje bij paaltje komt en ze zien hun dierbare afzien en dan hebben ze zoiets, of die kan niet meer eten, en dan hebben ze zoiets van, oh, ja, steek toch maar die maagzonde. Dus ik wil maar zeggen, je kan heel sterk zijn in je overtuiging, maar als je er dan mee te maken krijgt, kan je plots van idee veranderen. Het lijden van iemand, de persoonlijke pijn, dat doet heel veel. Dat kan standpunten veranderen. Maar het lid zijn van onze kerk, dat geeft je meer inzichten van waarom wij op de aarde gezet zijn, wat dat onze bedoeling is. En dan kan je uiteraard niet meer pro-euthanasie zijn.
Ik begrijp het ook, hè, wat je bedoelt. Ik wil er twee dingen aan toevoegen, eigenlijk. Eén ding toevoegen en één vraag nog stellen. Maar in de eerste plaats het is inderdaad ellendig als je iemand ziet lijden waar je enorm van houdt. Zoals ik al zei, recent nog meegemaakt, verschrikkelijk om te zien. En dan flitst dat inderdaad door je hoofd. Daar heeft mijn geloof dan toch wel in geholpen. En zeker van wat we leren in onze kerk, het heilsplan en dergelijke, dat het lijden niet zinloos is. Dat het er nu eenmaal ook bij hoort om daaruit te leren. En dat als je dat inderdaad gaat vermijden, op een bepaalde manier, dat het totaal vermijden daarvan, dat misschien inderdaad tegen het plan van Hemelse Vader ingaat. Nu, langs de andere kant, wat je daar beschrijft, wat je hebt meegemaakt, van je hebt dus echt meerdere keren van dichtbij gezien, dan stel ik me de vraag van, moeten we misschien wel meer energie steken in betere palliatieve zorgen? Zou dat al niet veel helpen?
Ja, precies, inderdaad. Dat zou een hele grote hulp zijn, speciaal dan voor de familie, want dat is het net, hè. Je wordt daarmee plots geconfronteerd. Je hebt niet echt de tijd om alles netjes op een rij te zetten. En inderdaad, mocht daar meer begeleiding bij zijn, mocht daar ook van de dokters uit, hè. Ik bedoel, meer uitleg, meer misschien iets tegen de pijn geven, ik zeg maar zoiets. Dat zou inderdaad al heel, heel veel veranderen. Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ik zeg altijd, en ik wil er nu geen dooddoener van maken in deze context, maar ik zeg altijd van, hè, wanneer mensen hebben van, ja, maar er is toch zoiets als menswaardig sterven, dan zeg ik van, ik vind menswaardig leven nog altijd veel belangrijker. Zelfs op dat einde, ja, tot die laatste moment ben je aan het leven en moet je dat op een menswaardige manier doen. En is het dus ook de plicht van iedereen om het mogelijk te maken om dat op een menswaardige manier te doen. En ik denk niet dat onze Hemelse Vader een plan heeft waarbij we onnodig moeten lijden. We hebben nu zoveel middelen door het verstand waarmee we gezegend zijn, door de wetenschap. Zoveel middelen die lijden kunnen verlichten. Het blijft een heel moeilijke discussie. Ik ben heel blij dat op dat punt daar wel duidelijke richtlijnen om zijn, maar ik ben het er wel mee eens. Ik heb zoiets van, nee, kijk, en zeker met het inzicht dat ik deze week nog heb gehad, het leven is veel te belangrijk in het heilsplan van onze Hemelse Vader om er zomaar licht mee om te gaan. We moeten ook gewoon bij hem vertrouwen. Dat heb ik ook beseft, dat het gaat om een stuk vertrouwen te hebben, dat hij het beste weet wat er met ons gebeurt. Dus het is misschien wel een ultiem moment om te bewijzen dat je vertrouwen hebt in hem. Dus ik kan alleen maar hopen en bidden dat wanneer ik ermee geconfronteerd word, zelf, op eender welke manier, dat hetgeen wat ik nu geleerd heb, dat als een wijze les bij mij zal blijven. En dat het gaat om liefde voor God te tonen, liefde voor de medemens, liefde voor jezelf en voornamelijk vertrouwen te hebben.
Ja, daar ben ik het volkomen mee eens.
Goed, beste luisteraars, daarmee hebben we weer een heel uitgebreide podcast gehad. Dankjewel om te luisteren. Willen jullie reageren, dan kan dat zoals altijd op zeghetmaar@dekastvanmormon.info. Jullie reacties zijn altijd van harte welkom. Daar leren we uit en dan weten we waarover we een volgende keer het nog kunnen hebben. Aarzel ook niet om de podcast te promoten bij jullie vrienden binnen en buiten de kerk. Het is altijd leuk om nieuwe luisteraars te krijgen en nog meer reacties op die manier te verzamelen. Bedankt dat je geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer.